Romeinen 16. Romeinen 16. Ja, net ben ik al je vergeten. Romeinen 16. Oké, we zijn vorige keer een beetje geëindigd in vers 18. Dan gaat het natuurlijk in vers 17 om die verkeerde leer dat daar ergernis en tweede dag tegen aangericht wordt. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de gelaten de Corinthiërs. En wijkt af van hen. Dus daar moet je op letten. Dus hij roept ze op tot waakzaamheid. Want ze dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Nou, wat zijn nou die harten van de eenvoudigen? Daar heb ik vorige keer al iets over gezegd. En toch, wat zegt de Bijbel daarover, ja? Nou, de verleiding is dus nogmaals de verkeerde leer. En dan het schoonspreken en dan het prijzen. En eenvoudig. Wat is eenvoudig? Wat is nou een hart van een eenvoudige? Ik heb een hart van een eenvoudige. Wat is dat? Het kan argeloos zijn. Het kan eenvoudig betekenen. Het kan simpel betekenen. Ik heb daar vorige keer al iets over gezegd, een aantal dingetjes. In het Statenvertaling wordt het heel vaak het slechte vertaald. Kijk met mij even in Spreuken 14 vers 15. Ik denk, ja, ik ga er toch even met jullie nog maar kijken. Want met Christus hebben we met eenvoudigheid te maken. En in de Bijbel wordt het ook in het Oude Testament en Spreuken ook over gezegd. Spreuken 14 vers 15. En nogmaals, in de Statenvertaling wordt het vaak met slechte. Dus niet dat je een slecht mens bent. Maar waarom? Dat was toen het taalgebruik. Er zijn vele woorden die wij nu niet meer gebruiken. Of soms een andere betekenis hebben gekregen. Je kan in Amerika ook niet meer zeggen dat je gay bent. Want dan linkt men dat gelijk aan dat je een homofiel bent. Maar gay was een woord dat was gewoon betekend. Had het met blijdschap te maken. Maar als je het nou zegt, kan niet meer. Dus met dit woord dus ook. Ik weet niet wat het toen de betekenis had. Maar in ieder geval, dat werd gebruikt. En het betekent in de Statenvertaling slecht. Ik zal het eventjes lezen wat ik heb gevonden. Wat de vertalers dan daarover zeggen. Spreuken 14 vers 15 zal ik eerst even lezen. De slechte gelooft alle woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. Dus de eenvoudige gelooft elk woord. In Engels staat hier ook de simpel. En de slechte, nou de slechte, dat is woord, is soms in het kwade genomen. Het wordt soms moet je als kwaad zien, wordt het zo gebruikt. Voor degene die door hun domheid lichtelijk geloven, dus makkelijk geloven, zich makkelijk laten omzetten en door het goede te laten verleiden. Dus daar wordt het woord eenvoudig of slecht voor gebruikt. Maar soms is het Hebreeuwse woord in het goede genomen. Ja, dan is het dus niet voor het slecht, maar in het goede wordt het dan gebruikt. Voor degene die leerzaam, onschuldig, eenvoudig en rechtuit zijn. En makkelijk van de boze bedrogen en beschadigd zouden worden, was het niet zo dat de God op wie zij vertrouwden, trouwen hun gelijk een vader bewaren. Dus, snap je het? Dus het kan twee betekenissen hebben eigenlijk. En kijk, dus je ziet hier ook, de slechte gelooft alle woord. Nou, dat is dus een argeloos iemand eigenlijk, ja. Die gelooft elk woord. En dan ben je ook heel makkelijk natuurlijk ook te verleiden. Ja, als je alles gelooft. Iemand is goed gelovig, dat klinkt ja, misschien wel eens positief, maar het is natuurlijk niet altijd positief. Daar moet je ook mee uitkijken. Je moet niet alles maar geloven en van zoete koek aannemen. Dan kan je dus in die persoon alles wijs maken. Argeloos, niet naïef, in ieder geval niet waakzaam dus. Nou, dat zou je dus kunnen zeggen bij Romeinen 16, waar we het net over hadden. Ja, tweedracht en ergernissen tegen de gezonde leer. En ze verleidt door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudige. Nou, wij zijn, dat gaan we zo meteen ook zien, eenvoudige. Maar dat kan dus op twee manieren. Dus als je je kan positief ingesteld zijn. Ik geloof, ja, hij liegt nooit, dus ik geloof alles wat hij zegt. Nee, we hebben al geleerd in de Bijbel, je moet niet op mensen vertrouwen. Het moet waakzaam zijn. Dus dan kan je dus verleid worden als je niet waakzaam bent. Door schoonspreken en prijzen, dat jouw hart geprezen wordt. Omdat men iemand wil verleiden, willen ze iets van jou gedaan hebben. Nou, kijk, in Spreuken 1 vers 4. Spreuken 1 vers 4. De spreuk was Salomo in vers 2. Om wijsheid en tucht te weten om te verstaan de redenen des verstands. Dat zijn de spreuken. Dat is wijsheid. Wijsheid van God. Kijk, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, dan ben je wijs. Gerechtigheid en recht en billijkheden. Om de slechten, de eenvoudigen, de simpele. Als je nou zegt, Barry, ik vind jou, maar jij bent een simpele ziel. Dat klinkt dan niet positief. Maar als je, zo moet je het niet zien. Om de eenvoudige, van nature zijn wij dus allemaal eenvoudig en weten we eigenlijk niks dan de wereldse wijsheid. En nu krijg je de wijsheid van God. En die gaat mijn hart, kijk, om de slechte kloekzinnigheid te geven. Wat is kloekzinnigheid? Nou, kloek, dat betekent iemand een kloek, een flink. Flink van zinnen, stevig van zinnen. Dat krijg jij inderdaad. Ik ook, ik sta in de gezonde leer. Ik heb de wijsheid van God gekregen met de gezonde leer en de Bijbel. Dat maakt mij flink, kloek van zinnen. En dat is precies het gebied waar Satan probeert ons daar te opereren. Kijk, dus slechte kloekzinnigheid te geven. Kijk, de jongeling, wetenschap en bedachtzaamheid. Nou, let op. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen. Nou, we hebben net een gesprek gehad. Die wijs is, die zal horen. En zal in leer toenemen. En die verstandig is, zal wijze raad bekomen. Je kan wijze raad uit de Bijbel krijgen. Je kan ook wijze raad krijgen van je broeders en zusters. Om te verstaan een spreuk en uitleggingen, de woorden, de wijze en hun raadselen. Kijk, de vrees des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Dus wij zijn geen dwazen. De wereld ziet zichzelf als wijs, toch? Wij die in de Bijbel geloven. Ach, dat is nog een beetje de oude tijd. Ben je een beetje dom. Nee, het is andersom. De vrees des Heren is het beginsel der wijsheid. En de wijzen die verachten die wijsheid en de tucht. Wijzen, de dwazen verachten ook tucht. Hè? Dat is uiteindelijk wat hier staat. Dus ja, wij zijn natuurlijk niet vol met de wijsheid van God van nature. En daarom kijk ik in hoofdstuk 8 vers 15, spreuken. Spreuken 8 vers 15. Dat zeg ik niet goed. Spreuken 8 vers 5. Sorry, 5. Gij slechten, gij simpele, gij eenvoudige, verstaat kloekzinnigheid en gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken en de opening mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Dit gaat over de wijsheid. De wijsheid van God. Dus verstaat simpele, verstaat de kloekzinnigheid. Zorg dat je kloek van zinnen zal hebben. De kloekzinnigheid, De flinkheid van verstand, ja, ik heb even in het woordenboek gekeken, vind je dus hier. En dan krijg je een kloek verstand. Dat heeft dus alles te maken met Gods woord. Met de wijsheid van God. Nou, en dat heeft met ons nu te maken met de gezonde leer. Dan zijn wij zo bevoorrecht. Als je kijkt naar Israël, die hadden alleen dat. Wij hebben nu, met Paulus, hebben wij dit helemaal. Hele plan kennen wij. Het is de wijsheid van God. Het gaat nu om de wijsheid van God. Hè? Niet om de kracht. Want we weten dat hij kan helemaal een aarde scheppen. Hij kan zeeën klieven. Hij kan Satan in één klap vernietigen. Dat weten we ook. Maar we verkondigen nu de wijsheid van God. Verborgen wijsheid. En dat is de nederlaag van Satan. Dat heeft hij al die tijd verborgen. Zie je, dat gaat om de wijsheid. Nou kijk, in Psalm 19 vers 8. Psalm 19 vers 8. Ja, dus de wet, dat gaat over de wet. Nou, wij leven niet onder de wet, ja. Maar Psalm 19 vers 8, het principe. De wet des Heren is volmaakt. Amen, heilig, volmaakt, rechtvaardig en goed. Bekerende de ziel, de getuigenis des Heren is gewis, is zeker. Kijk, de slecht of de eenvoudige wijsheidgevende. Nou, je weet, als men kijkt naar de wijsheid van de wereld, allemaal boeken in de kast. Filosofie, dat betekent liefhebbers van wijsheid. Welke wijsheid? Die gaan met hun wijsheid, gaan zij de Bijbel met mij vertellen? Nee, de wijsheid voor ons is het, de Gods woord, geef mij zijn wijsheid. De enige wijsheid die telt. De Corinthiërs, die hadden ook meer de wijsheid van mensen lief. Nou, je ziet wat er gebeurde daar. Dat is een vleeselijke gemeente. Efeze, dat hadden de wijsheid lief die Paulus verkondigde. Dan zie je het verschil. Maar je ziet hier, bij ons is dat dan natuurlijk, wat geeft mij wijsheid? De getuigenis des Heren. En dat is nu het woord en waarheid rechtgesneden. En dat is dus door het woord van God. Kijk in Psalm 116 vers 6. Dus slecht of eenvoudig, dat is op zich niet verkeerd. Het gaat om de houding die je hebt tegenover het woord van God. En Psalm 116 vers 6. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Hij bewaart de eenvoudigen. Wat zegt hij tegen Timotheus? Heb acht op uzelf en op de leer. Want als je dat doet, zal je jezelf behouden. Dat je niet in afdwaling terechtkomt. En degene die jou horen. Dat geldt ook voor mij. Iedereen die het woord predikt, moet dat in zijn hoofd printen. Want als jij dingen verkeerd gaat leren, dan degene die je horen, die gaan daar ook in mee als ze niet waakzaam zijn. Nou, dat zie je dus ook. Dus wees daarom een eenvoudige die luistert naar het woord van God. En dat zal die jou ook bewaren. Ja. Kijk in 119 vers 130. De opening uw woorden geeft licht. De slechte, de eenvoudige, de simpele, verstandig makende. Hé, verstandig makende. Want wij hebben allemaal verstandesvlees bij de geboorte. En dan word je gered en dan komt Gods geest in je wonen. Je denkt nog niet gelijk dat dat opeens... Nee, hij gaat je dan verstandig, geestelijk verstandig maken. De woorden van God begrijpen. Sterker maken, kloek van zinnen maken. Zodat jij als een volwassen gelovige in de situatie van het leven je mannetje kan staan, geestelijk gezien dan. En dat heeft alles met zijn woord te maken. Nou, en hoe doe je dat dan? Nou, als een laarzen net in... Even kijken, moet er ook iets doen. Ga mee naar Hebreeën 5. Hij geeft dus Gods wijsheid, hè? Geeft dus de eenvoudige kloekzinnigheid. En hij maakt je wijs. Maar ja, je weet, wij worden gebombardeerd met allemaal nieuws, tv, radio. Je ziet iedereen met die dingen. Tegenwoordig zie je van die kleine witte dingetjes zonder snoertje. Ik wou dat ik die heb, ideaal zeg, geen draadje meer. Maar de hele dag aan je hoofd, zelfs als ze gaan trimmen. Tom doet het ook, maar die heeft preken, dus die wordt vervuld met het woord. Maar of, weet jij waar ze allemaal mee vervuld worden? En wat je in de krant en muziek, weet je wat die allemaal zeggen en zingen en aan gebaren allemaal doen? Dat is één groot bombardement eigenlijk. Dus hoe word ik dan wijs? Dat heeft natuurlijk te maken met het lezen van Gods woord. En kijk in Hebreeën 5 vers... wat zei ik, vers 13, ja. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Dat is een beginnende gelovige. Je wordt gered, Gods geest komt in je wonen, maar je hebt nog steeds de wijsheid van de wereld, je hebt de wijsheid van God, heb je echt nog niet hoor. Die gaat pas komen als dit naar binnen gaat. Het woord van God. Dus je kan ook naar een preek luisteren bijvoorbeeld. En dat is dan één tekst. En dan gaat de hele preek een heel verhaal. Maar het zijn de woorden van God die jou de wijsheid geven. Dus dat moet je lezen. Kijk maar, dan moet je ervaren in het woord. Want in het begin, kijk, is het melk, een babytje. Ja, die kan je nog niet veel. Die kan nog niet veel. Kijk naar onze kleindochter, die kleinste, Sam. Nou, nu gaat ze heel voorzichtig een beetje krabbelen. Een beetje vooruit kruipen. En zo gaat ze staan. Maar dan gaat ze op geen praten. En dan wordt ze opgevoed. En dan met het woord gelukkig. Maar zo is het geestelijk gezien voor ons ook, ja. Wij moeten volwassen worden. En dan niet meer bij de melk blijven. We moeten groeien. Dus kijk. Maar de volmaakte is de vaste spijze. Die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben. Tot onderscheiding beide des goed en des kwaads. Dus voor de volmaakte is de vaste spijze. Ik wil vaste spijze hebben. Ik wil niet meer aan de fles. Vaste spijze. En dat is het woord de waarheid recht gesneden. Niet alleen Jezus is voor je zonde gestorven en opstaan. En dan een hele preek over de verloren zoon. Of dat soort dingen. Nee, het woord de waarheid recht gesneden, brief van Paulus. Dat is voor mij het vaste voedsel. Maar kijk, door gewoonheid de zinnen geoefend hebben. Dus door, wat is gewoonheid? Nou, door gewenning. Christus ging uit zijn gewoonte naar de synagoge. Dus maak er een gewoonte van om de Bijbel te lezen. Weet je, als je dat doet, dan ben je zinnen aan het oefenen. Net zoals een voetballer, die gaat elke week, de hele week, gaat hij trainen. Trainen. Zijn gewoonte, trainen. Waarom? Om beter te worden, om sterker te worden. Zo train jij jezelf ook door het woord te lezen, door je zinnen te oefenen. Dus je krijgt geoefende zinnen. Die zinnen is hier, hè? Dan krijg je dus een kloek. Mooi woord, hè? Oud-Nederlands. Een kloek verstand. Een stevig, een flink verstand. Ik word liever een kloek iemand genoemd als een baby of een slappeling. Dus geestelijk gezien is dat zo. Word volmaakt. Ja, kloek betekent ook een moederkloek. Dat is een kip die dus al die kuikentjes onder die vleugeltjes... Vleugels. Ja. Maar je hebt ook... Klopt, ja. Maar goed, dus ja. Dus dat is het oefenen van zinnen. De slechte wijsheid geven. Maar ga niet vanzelf. Dat is met het woord van God. En kijk, 2 Korinthe 11 vers 3. Wat is nu in de bedenking der genade de Bijbelse eenvoud? 2 Korinthe 11. Nou, en dat is onze grote voorbeeld. Dat is natuurlijk, weet, Paulus is ons voorbeeld, maar dat is hij, omdat hij is de navolger van Christus. Het is natuurlijk Christus. Kijk, 2 Korinthe 11 vers 3. Doch ik vrees dat enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, op dezelfde manier ook jullie zinnen bedorven worden. Zie je, wij kunnen ook verdorven zijn. Verdorven, dan ga ik niet verloren. Maar mijn zinnen verloren, verdorven. Hoe? Om af te wijken waarvan? Van de eenvoudigheid die in Christus is. Dus heb de eenvoudigheid die in Christus is. De eenvoudigheid in Christus. Het is eenvoudig, het is simpel. Het is geloven wat er staat. Christus was toch niet onduidelijk? Nee, hij heeft het allemaal duidelijk verteld. Geen water in de wijn. Gezegd hoe het is. En dan moet je... Christus, wat heeft Christus gedaan? Hij heeft gewoon geloofd wat de Vader zei en heeft dat uitgevoerd. Dat is het eenvoudig. En die eenvoudigheid moeten wij ook hebben. Maar wat doet Satan? Die probeert onze zinnen te bederven om daarvan af te wijken. Dus dan ga ik van de eenvoudigheid, ga ik van Christus, en ik ga er niet heen hoor, maar als je in 2 Korinthe 1 vers 12 spreekt, kijk, dan lees je over de eenvoudigheid van God. Even terugladen, gaan. Ik zeg het al vaker, dan gaan we niet lezen, gaan we toch lezen, ik weet het, maar 2 Korinthe 1 vers 12... Dat is ook mooi om te lezen. Dat zegt Paulus, 2 Korinthe 1 vers 12. Want onze roem is deze, namelijk het getuigenis van ons geweten. Dat het ook van ons mag gelden. Dat wij in eenvoudigheid en oprechtigheid Gods, eenvoudigheid van God en de oprechtheid van God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben. Zie je? Dan zie je tegenover elkaar staan. De wereldse wijsheid, de vleeselijke wijsheid. Of je bent met wijsheid bezig, omdat je bent, terug naar 2 Korinthe 11 vers 3, dat je door Satan je zin hebt laten verderven en bent afgeweken naar een ander evangelie. Want dat zegt hij in 2 Korinthe 11 vers 4, hè? Je zinnen bedorven, dat je gaat afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want krijg je dan vers 4, want, ik ga dit uitleggen, indien degene die komt een andere Jezus predikte. Die wij niet gepredikt hebben. Nou, wie is dat? Christus uit de evangelie. Of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Zo verdroeft gij hem met recht. Ziet hier. Dus in de bedenking der genade de Bijbelse eenvoud in verband met geloof is... is de eenvoudigheid die in Christus is, geopenbaard in de brief van de apostel Paulus. Die moet je hebben. En in Colossens 3 vers 22, dan spreekt hij over de eenvoudigheid des harten. Colossens 3 vers 22. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Niet met ogendienst als mensenwagens, maar met één eenvoudigheid des harten, vrezende God. Weet u wat daar staat? Weet, wie zijn je dienstknechten? Nou ja, Barry, jij werkt nu ook voor jezelf natuurlijk. Maar aan de andere kant moet je het ook wel weer doen wat je opdracht geven. En of je werkt voor een baas. Weet heel goed wat hier staat, ja. In eenvoudigheid des harten. Dat is, de baas zegt het en zo doen we het. Ik ga niet alleen hard werken als hij komt kijken. Dat is de eenvoudigheid des harten wat hier staat, ja. Niet met ogendienst of mensenbehagens, maar met eenvoudigheid des harten. Je bent precies wie je bent als hij er is en als je er niet bent. En ook wij, dat wij wat geloof betreft, te alle tijden de eenvoudigheid des harten mogen hebben. Waar we ook zijn voor de mensen. Want Jacobus spreekt over een dubbelhartig mens. Jacobus 1, ik zie jullie zo kijken, dus daarom lees ik hem toch even, 1 vers 8. En dat is het tegenovergestelde. En daarom zie je dat als je door de maat niet recht snijdt, heb je niet de eenvoudigheid des harten meer, maar dan krijg je een dubbelhartig. Want je gooit dingen door elkaar heen. En dan krijg je dus de conflicten. En dan word je ongestadig in je wegen. Kijk, Jacobus 1 vers 8. Een dubbelhartig. Want kijk, als je in vers 6 heeft hij het over de twijfel. En dan in vers 7, dan zal je niet ontvangen van de Heer. Dus twijfel heeft ook met een dubbel hart te maken. Terwijl als jij gelooft wat er staat in de Bijbel, wat Paulus zegt, dan heb je geen twijfel. Dus, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Toch heel wat anders als de vastigheid hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Ja. Dan ben je geen dubbelhartig man. En dan ben je ook niet ongestadig of onstabiel of rusteloos of veranderlijk in je wegen. Dan raak je natuurlijk constant door elkaar heen in de war. Nou, daar zegt hij dit en daar zegt dat. En dit gebeurt niet, dit gebeurt wel. Hoe zit dat nou? Nee, terug, we gaan naar Romeinen 16. Dus, schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Dus, een gelovige kan een oprecht hart hebben. Recht met God. Ik geloof echt niet dat alleen genade bijbelgelovigen oprechte hart hebben. Nee, sterker nog, er zijn ook genade bijbelgelovigen die geen oprecht hart hebben. Maar stel je voor, hè, je kent de boodschap niet en je weet niet beter. Voordat ik geloofde ook, ik wilde echt de Heere dienen. Ik had echt oprecht verlang om hem te dienen. En toch kan je dan compleet fout zitten. Toch kan je compleet verleid zijn. En dat is dat je in die verleiding zit. Dus ja, let op, hè. Een oprecht hart is recht met God. Maar dat schoonspreken en prijzen om je naar een ander leer te krijgen, je kan dus verleid worden. En dan zijn de weet je wie dan verleid wordt? Dat zijn de eenvoudigen die niet waken en dus argeloos zijn, maar wel een oprecht hart hebben. Dat kan. Oprecht hart hebben. Maar als jij niet waakt, Satan is onze tegenstander. En je ziet hier, die probeert je vanuit een ander Jezus een ander leer te krijgen. Dus je kan oprecht zijn, maar je moet wel waakzaam zijn. Want anders, je weet het wat er dan gebeurt. En daarom geeft hij ook een oproep tot waakzaamheid in vers 19. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. De gehoorzaamheid van de Romeinen. Welke gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid aan het geloof, ja. Ziet hij ook in vers 26. Gehoorzaamheid des geloofs. In Romeinen 1 begint hij met vers 4 en 5. Begint hij ook over de gehoorzaamheid des geloofs. Niet alleen dat je gered bent. Natuurlijk, hij wil dat alle mensen zalig worden. En dan? Tot kennis van de waarheid komen. Dat is gehoorzaam, dat je kennis krijgt in de verborgenheid. Maar natuurlijk niet alleen kennen, maar dat je het ook gaat doen. En dat is, de Romeinen, die stonden hoog aangeschreven. Uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. En daar is hij ook heel blij om. Ja, want ze zijn gehoorzaam aan het geloof. Kijk, als je dat kijkt in de brief aan de Galaten. Nou, als je begint, kijkt hoe die begint, die brief, die is hij absoluut niet blij. Met de Korintiërs ook niet. Dat is één grote vermaning en bestraffing van de Korintiërs. Ja, en daar had je dus tweedracht en ergernissen. En daar wil hij de Romeinen voor waarschuwen, want dat kan bij iedereen gebeuren, ook bij ons. Dus daarom kan je misschien wel eens, van je wat gezegd worden als je misschien, ja, je bent te streng of dit of dat. Maar waakzaamheid is geboden. Daar waarschuwt Paulus constant voor. Weet, het kan één keer gebeuren. En het bestaat niet meer. Er zijn voorbeelden over, hier in Nederland hebben we dat. Maar dat zie je, kijk maar, in Turkije, waar heb je daar nog een genade bijbelgemeente? Ik weet, als 2000 jaar geleden, maar waarom zou die nog hebben kunnen bestaan, een genade bijbelgemeente uit de tijd van Paulus? Omdat ze hebben, Paulus in zijn laatste brief zegt hij, allemaal verlaten. En als je Paulus verlaat, dan kan het misschien zijn omdat je tegenwoordige wereld lief hebt gekregen. Of je hebt zitten slapen. En dan komen de andere leerlingen en dan word je daar zo in meegesleept. Nou, dat is het einde verhaal met de genadeboodschap. Dus ja, ik zeg het maar zo, genade is heel mooi en fijn en blij, ben ik ermee. Maar het is ook iets waar, het is ook een strijd. Je moet echt, je kan niet in slaap vallen, want de tegenstander die slaapt namelijk niet. Dus gehoorzaamheid aan het geloof en hij is er heel blij mee. Dus ook de Romeinen, en let op hè, Paulus is onze autoriteit. En de eenheid is geloof zit natuurlijk in die boodschap. En het blijft komen, dus houd de wapenrusting gereed. En breng alles wat er in je opkomt, of wat er op je afkomt, moet altijd, wat moeten we daarmee doen? Kijk in 2 Korinthe 10, zegt Paulus ook, hij werd van alles beschuldigd. Ja. En dan zegt hij, ja, die Paulus die wandelt naar het vlees, want dan zegt hij dat hij komt en dan komt hij weer niet. Ja, er kunnen wel eens redenen zijn dat het niet kan. Maar ja, we hadden natuurlijk geen mobiele telefoon om even te bellen van, ik kom een week later. Ja, want er is iets tussen gekomen, dat kan. En dan zegt hij in 2 Korinthe 10 vers 3, want wandelende in het vlees, niet door het vlees, hè, in het lichaam. Voeren wij de krijg niet naar de vlees. Je hebt een krijg, een oorlog. Maar wat is de oorlog die we voeren? De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Met andere woorden, vleeselijk als jij dan gaat strijden, dat is zwak. Maar ze zijn krachtig door God tot nederwerping der sterken. Ik word nu gesterkt door zijn geest waar in de inwendige mens met kracht. Met genade evangelie. Kijk, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen, overleggingen die op jou afkomen, maar ook, je hebt zelf ook een zondige vlees, toch? Nederwerpen en alle hoogte die zichzelf verheft tegen de kennis van God, nou ja, dat krijg je natuurlijk mee te maken. Dat iedereen probeert daar tegenin te gaan en te verheffen, dat is de trots, tegen de kennis van God. En wat doe je dan? Wat er op je afkomt, die overleggingen die op jou afkomen, maar die je ook misschien zelf hebt. Maar let op, wat doe je ermee? Alle gedachten, die ook alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Niet zozeer gehoorzaamheid aan Christus, dat is natuurlijk ook gehoorzaamheid des geloofs. Maar de gehoorzaamheid van Christus, dan ga je denken aan Christus. Hoe die heeft geleefd op aarde en hoe die de wil van de Vader altijd heeft gedaan. Tot aan de dood des kruises. Altijd terug naar wat zegt het woord. Wat is de wil van de Vader? Wat ik denk, wat de anderen zeggen, wat zegt de Schrift? Altijd daar naar terug. En dat is de gehoorzaamheid van Christus. En die is natuurlijk aan Paulus in zijn brieven nu geopenbaard. Maar dan kan je ook denken aan Christus die daar op aarde liep. Hij heeft altijd de wil van de Vader gedaan. En dat moeten we elke keer weer naar terug. Dus ja. Als je dan we zitten nog in Romeinen 16, dan zegt hij dus, daar zit ik inmiddels alweer. En dan zegt hij, ik verblijf mij dan om een uur te halen en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Wijs in het goede. Romeinen, let op. Wie mee te staan, ziet ook toe dat hij niet vallen. Dus dat geldt ook voor ons zo, absoluut. Dus hij waarschuwt ze, ja, jullie zijn gehoorzaam, gelukkig wel. Jullie gelukkig wel. Maar ik verblijf me er ook, en ik wil ook dat jullie wijs zijn in het goede, doch onnozel in het kwade. Maar wat is onnozel? Dat betekent...
Onwetend.
Nee. Onnozel, ja, nee, ik snap wat je bedoelt, ook weer zo'n woord. Ik zei het vroeger tegen mijn kinderen ook wel eens... Zeg, doe niet zo onnozel. Wat doe je daarmee? Ja, inderdaad, doe niet zo dom. Of houd je niet van de domme. Of nee, je gedraagt je alsof je het niet weet. Alsof je bijvoorbeeld niet schuldig bent. Daaraan. Hè? Ja, als je het zo bedoelt. Dus, In Hebreeën lees je ook over de hoge priester die ze nodig hadden. Nou, laat ik even kijken, dan is het één klap duidelijk. Nou, daar staat ook onnozel, maar de Heer Jezus willen wij toch niet beschuldigen van onwetendheid, of wel? Of wil je toch niet beschuldigen van dat hij onnozel is of dat hij dom is? Of dat hij schuldig is? Nee, onschuldig. Dat is de ware betekenis van het woord. Dus als je over onnozel gaat nadenken in ons spraakgebruik, ja, dan kom je daar ook inderdaad op. Maar dat is de letterlijke betekenis. Hebreeën 7 vers, even kijken, 26. Want zodanige hoge priester betaamde ons, dat is Christus, heilig, onnozel. Nou, durf jij over die reis te zeggen dat hij onnozel is? Ja, dat mag je zeggen, als je maar begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Onschuldig. Een hoge priester die zonder schuld is. Was Aaron zonder schuld? Nee, was een zondaar. Maar nu hebben ze een hoge priester die is onschuldig en heilig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Nou, dat was alleen Christus en niemand anders. Nou, dat is de betekenis van onnozel. Ja? Dus terug. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onschuldig in het kwade. Nou, dan heeft hij het hier niet over van, je moet allemaal goede dingen doen in je leven en geen kwade dingen. Niet roken, niet drinken, weet ik het allemaal wat je daarvoor invult. Dat is allemaal waar, natuurlijk. Maar we spreken hier in de context van de gezonde leer. Dus wees wijs in het goede, in de gezonde leer. En onschuldig in het kwade, in de kwade leer. Dat is de waarschuwing aan hun. En als je denkt, ja, maar ja, dat is leuk gezegd, joh, maar klopt dat echt wel? Nou, kijk in de context, maar kijk ook in 2 Korinthe 5 even. Want dan wordt het ook duidelijk. Dit gaat over de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allemaal. Je weet het, hè? In verband met loon of niet. Waarom? Opdat een iegelijk wegdragen of meeneemt, hè? Net zoals je bij de prijsuitreiking, nou, dan lopen ze naar voren zonder medaille en dan loop je weer terug met medaille. Dan neem je het mee, je ontvangt het en je neemt het mee. Zo is dat. Dat wordt hier ook bedoeld. Kijk, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, dat wil zeggen, geleid door de gezonde leer natuurlijk. Dat gebeurt in de inwendige mens. En je lichaam doet het uiteindelijk natuurlijk. Dus het is ook, zie maar weer, het is niet alleen de boodschap weten. Het is de boodschap doen. En dan, nadat hij gedaan heeft. Zie je, daar staat het. En dan, het zij goed, het zij kwaad. Oh, komen toch de zonden nou voor de rechterstoel van Christus? Kwaad? Nee. Waarom niet? Nou, de zonden zijn toch aan het kruis al, dat is toch al mee afgerekend? Dus wat bedoelt hij hier dan met goed en kwaad? Ja, de rechterstoel van Christus gaat over de beoordeling van de gelovigen in de bedeling der genade, of die in overeenstemming met de gezonde leer gewandeld heeft. Die aan Paulus is geopenbaard. Niet ook kijken wat je hebt gedaan. Heb jij de Heer Jezus wel goed gevolgd in de evangelie? Heb jij mij wel beleden voor alle mensen? Of heb je mij verloochend? Dan ga ik je ook verloochenen, hoor. Nee. Het zij goed, dat wil hier zeggen, de gezonde leer, of je bent afgeweken naar de, of je bent ervan afgeweken. En dat is het kwade. Dus daarom zegt Paulus, ik wil dat jullie wijs zijn in het goede, in de gezonde leer. Blijf daarbij. En word alsjeblieft niet wijs in het kwade. Dus wat ik vroeger ook wel eens dacht, toen ik gelovig werd, toen ging ik al die boekjes van Van Baren lezen. Die zag je in een evangelische boekhandel, ja, die kent ze. Van die smalle boekjes. Nou, dat vond ik echt geweldig. Ik vind, nou, maar heel veel dingen niet. Die klopt echt nu met deze boodschap, weet ik helemaal dat niet klopt. Maar ik dacht ook van, ik ga me daarin verdiepen en ook in yoga, niet om dat te leren, maar om te zien wat het dan is en dan kan ik het allemaal weer leggen en dat. Nou nee, zorg dat je wijs in het goede bent, want dan kan je alles en alles kan je weer leggen. Gewoon de gezonde leer leren en de rest van de Bijbel. Dat is genoeg, ik hoef niet te weten alles. Ja, maar dan weet je, beetje, dan kan je het beter begrijpen wat er in hen omgaat. En dan kan je dat, als je het zelf dan niet goed begrijpt of niet meegemaakt hebt, dan kan je het ook niet over oordelen. Oh ja, moet ik eerst pornografie hebben gezien om dan te weten dat het niet goed is? Dat hoef ik niet te zien, hoor, want ik weet dat het niet goed is. En zo, daarom, ken de gezonde leer. En dan heb je je wapenrusting en je hebt het zwaard van de geest, zodat je elke tegenspreker kan weerleggen. Maar dan moet je wel wijs zijn in het goed, in de gezonde leer. Dat is duidelijk, ja? Nou, en dan zie je in vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De God des vredes. Maar zeg, kijk, je moet dat in het verlengde van de vers zien, hè? Dus hij zegt, wees wijs in het goede, doch onnozel in het kwade. Weet je wat dan het resultaat is? Dus dat je wijkt af van degene die andere leer ook verkondigen. Je bent wijs in de gezonde leer. Nou, het resultaat is dat dan de God des vredes door jou, de Satan, onder jou, onder mijn voeten verpletterd wordt. Is hij niet verpletterd dan? Genesis 3. Het zaad van de vrouw. Ja? De kop van de slang zal toch vermorzeld worden? Christus is aan het kruis geslagen. Toen is de hiel vermorzeld. Jullie kennen de teksten. Vermorzelen. Verpletteren. Verbrijzelen. Maar wat is aan het kruis uiteindelijk gebeurd op Golgotha? Toen is de kop van de slang toch verpletterd. Verpletterd, die staat. Verbrijzeld. Zeker. Dat is aan het kruis gebeurd. Dat is geestelijk aan het kruis gebeurd, ja? Want is Satan, is die weg? Is die in de poel des vuurs? Nee, hij is er nog steeds. Dus geestelijk is die verpletterd, zeker. Maar fysiek, dat hij werkelijk uit al onze invloedssferen weg is. Uit de tweede hemel, uit de eerste hemel, vanuit de aarde, uit de hel, naar de poel des vuurs, helemaal uit onze omgevingssferen. Dat is pas als hij door het vuur uit de hemel komt aan het eind van de grote verdrukking van het koninkrijk. En dan wordt hij tot as verteerd. Fysiek, hè? Want hij gaat wel in de poel des vuurs. Voor hem houdt het ook niet op, hoor. Er is geen vernietiging van het leven van schepsels van God. Ze hebben allemaal eeuwig leven. Alleen waar. Dus ja, dan denk je, oh, hij is al verpletterd. Dus wacht even. Ik verpletter Satan dus. Waarmee? Met de gezonde leer. Dat is wat hij hier bedoelt. Gehoorzaamheid des geloof. Doe vers 19 en dan zal je Satan verpletteren. En dan ben je meer dan een overwinnaar. Ik weet niet of je het woordje Satan, dan heb je natuurlijk diabolos. Je kent diabolo, hè? Dat is dat. En diabolos, er zit het woordje bel in en dia. Nou, ik heb de omschrijving gelezen, die ben ik nu even kwijt. Maar ik weet één ding, dat betekent wat. Of heb ik het opgeschreven eigenlijk? Moet even kijken. Oké. Maar in ieder geval, hij gooit iets in het midden, waardoor de eenheid helemaal in elkaar valt. Dat is wat hij wil. Nou, dat doet hij natuurlijk met de boodschap van genade ook. Hij probeert die eenheid te verbreken. Dat zei Caesar al. Verdeel en heers. Dat is met dit ook zo. Maar kijk, hier zegt hij, als jij dus bij deze leer blijft en wijs daarin bent en je niet laat aftrekken daarvan en tegen afwijkt van de tweedracht en ergernissen die ze tegen deze leer willen aanrichten door naar een andere Christus te verkondigen. Als je dat doet, dan verpletter je dus Satan. Dat wil zeggen, ik zei net even wat en dan wou ik op voort gaan, maar wat zei ik nou daarvoor? Dan haast onder je voeten verpletteren. Nou ja, nou, ik ben even kwijt wat ik wou zeggen, maar goed. Er komt misschien zo. Oh ja, diabolos, hè? Nou weet ik het weer. Als wij dat doen, kijk, hij kan, hij wil, en dat is grotendeels gelukt. Er is overal verdeeldheid, toch? Omdat ze Paulus niet volgen. Dus daar heeft hij succes gehad. En als wij niet oppassen, dan komt bij ons ook, ik vergelijk het maar met die kegels, met een bowlingbaan. En dan gooit hij, en wij zijn die kegels, en dan vloep, 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 vallen ze allemaal om. Weg, gemeente. Strijk, ja inderdaad. Maar als jij hierbij blijft, wat gebeurt er dan? Dan worden wij niet omvergekegeld, maar dan wordt hij omvergekegeld. Dat is het. Dat is het effect van bij de gezonde leer blijven. Hij heeft geen succes, geen overwinning, zolang wij bij deze boodschap blijven. De kegels blijven staan en hij is omvergekegeld. Ja? Even om in die beeldspraak te blijven. Nou, dus ja. Maar dan krijg je alleen nog. Dus dat begint natuurlijk al, geeft de Satan geen voet. Ja, daar begint het al mee. Nou ja, kijk, wij gaan natuurlijk. Maar dat woordje haast, daar zit ik dan nog een beetje mee, toch? Waarom staat er nou het woordje haast? Nou, weet je wanneer is de Romeinenbrief geschreven? Dat is ergens, hij zat in Korinthe toen hij dat schreef. Dus in de handelingenperiode. Dus toen had je de boodschap die je toen had, maar je had nog niet de complete boodschap. Dus ja, hij zegt ook haast, want we weten, in 1 Korinthe 13 hebben we vanochtend nog het eerste gedeelte gelezen, de boodschap was nog niet helemaal compleet. Je hebt nog niet helemaal de volledige wapenrusting. Nu hebben we de hele boodschap. Paulus heeft het woord van God gevuld. We hebben, dat noemt hij ook, alle wijsheid. Alle wijsheid. Dus ik heb de complete boodschap, die is nu helemaal compleet. En nu, het woordje haast kan je nu weglaten. Dat kan je nu weglaten. Toen was het nog haast. Hij heeft deze brief ook aan hun geschreven, want de Romeinenbrief hadden zelf de Romeinen hadden zelf de Romeinenbrief nog niet hoor. Dan moet je nagaan dat je een heleboel van die brieven nog niet zou hebben. Dan snap je ook wel, hé, ik heb maar een klein gedeelte van alles. Dus daarom, nu is het compleet. En wij maken natuurlijk alles bekend. Onze plaats is toch reeds in de hemel. Wij zijn toch al reeds met hem, met Christus boven Satan, alle macht en overheid. Jazeker. Maar nu, op dit moment ook, maken wij wel de wijsheid van God met deze boodschap bekend aan wie? Aan alle overheden en macht en krachten. Wij maken zijn nederlaag telkens weer bekend. Christus heeft alles gedaan. En zo elke keer weer, door erbij te blijven staan en het te verkondigen, verpletteren wij Satan. Maar letterlijk eenmaal zal het zijn, als wij natuurlijk door Christus eenmaal in de tweede hemel geplaatst worden, onder de derde hemel, dat wij daar gaan regeren. En zijn verpletting, ik zei net al, dat is zometeen echt een feit. Dus oké, dus dat is de betekenis van het woordje haast. Het is nog eigenlijk ten dele, maar wij hebben de hele Bijbel nu. En nu is het gewoon blijf bij de gezonde leer. En dan zal hij geen overwinning behalen. Nou, vers 20. Dat heb ik net gelezen. Oh, dat staat nog eens dat verder. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Nou, nog even over die vijand. Wat wil de vijand? De vijand, wat wil de vijand? Die wil altijd je kracht vernietigen, toch? Dat is wat hij wil. Kijk maar naar de oorlogsindustrie. Je moet nog grotere wapens. Om die anderen natuurlijk kunnen overvleugelen en te kunnen verslaan. Wat is dus bij ons de kracht? Als hij onze vijand is. Nou, dat is inderdaad de gezonde leer. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus waar zit onze kracht? In het evangelie van Gods genade. Wanneer word ik krachteloos? Als ik werken aan de genade ga toevoegen. Als ik naar de evangelie ga, dan word ik krachteloos. Als ik mij onder de wet ga plaatsen. Want de wet, wat doet de wet? Die bekrachtigt de zonde in mij. Door de wet is de bekenning van de zonde. Zo stond dat in die kerk. De bekenning. Dus je gaat niet alleen. Iedereen weet toch wat zonde is trouwens. Wat fout is. Het is wat anders als je het ook gaat ervaren in jou, die zonde. Dan ga je ervaren wat het is. En dat is door de wet. En de zonde wordt in mij bekrachtigd door de wet. Dus wat wil de vijand? Die wil mij van mijn kracht ontroven, de geestelijke kracht, door mij te brengen naar een andere evangelie, waardoor er andere krachten in mij naar boven komen, maar niet de kracht van het evangelie van Gods genade, en dat ik een krachtig getuige van hem mag zijn, met dit evangelie. Want als het door de werk is, dan is het niet meer door genade, toch? Hoor? En als het genade is, is het niet meer door de werken. En Satan probeert ons daarvan af te brengen naar een andere evangelie. En dan zie je die werken die elimineren ook de genadeboodschap, de kracht. Kijk, vroeger was het zo, Israël, dan denk maar bijvoorbeeld aan Bileam. Hoe krijg ik nou dat volk vervloekt wordt? Bileam probeerde dat, maar God verhinderde dat. En toch zijn ze later onder de vloek van God gekomen. Hoe? Nou, door te zeggen tegen die koning, ga vermengen, laat ze horeren met de heidense vrouwen, en dan vallen ze in afgoderij, en dan komt vanzelf die vloek over dat volk. Slim, hè? En zo is gebeurd. Het is een enorme plaag geweest, allemaal heel veel doden gevallen, want de vloek kwam en God ging straffen. Ja, dat is natuurlijk nu niet aan de hand in ons, ja? Dus dat is, zo werkt Satan nu niet. Nee, hij wil ons naar een ander evangelie brengen, en dan elimineer je vanzelf de kracht uit het evangelie. Dat is wat er aan de hand is. En daarna naar een andere evangelie. En dan zie je, Satan verschijnt als een engel des lichts. En dienaren der gerechtigheid zijn het, die verkondigen de wet. En dat is gerechtigheid. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Alleen, het zijn dienaren van Satan. Want wij zijn dienaren der gerechtigheid, dat wil zeggen met het evangelie van Gods genade. Nou, vers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. U groette Timotheus, mijn medearbeider, Lucius, Jason, Sosipater, mijn bloedverwanten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer. Nou, Tertius, wie is dat? Paulus heeft toch altijd zijn brieven geschreven? Ja, dat klopt. Maar dit is gewoon iemand, hij heeft gedicteerd en die heeft het opgeschreven. Wie weet, omdat Paulus slechte ogen had. Nee, want hij zegt in de Galaten, zie wat een grote brief ik geschreven. Jullie zouden zelfs jullie oog aan mij hebben gegeven als dat kon. Dus wie weet is dat het. Maar hij had een secretaris, zeg maar hier, die Tertius, de ene keer dat je hem leest. Maar ik weet in de Bijbel bijvoorbeeld, Jeremia, die liet ook het opschrijven door wie? Door Baruch. Hetzelfde. Niets bijzonders, hij schreef het gewoon op. En hij groet hun in de Heer. Dus ja, hij heeft wel altijd zijn persoonlijk handschrift in de Bijbel toegevoegd. In de eerste brief nog niet, maar in de tweede deed hij wel de groetenis van mijn hand. Waarom? Omdat er waren vervalsingen van de Bijbel. Thessalonicenzen 2 vers 2. Jullie zijn helemaal in de war als door een brief door mij geschreven zijn. Dus dan deed hij altijd nog wel een persoonlijke een handtekening. Dit is mijn handschrift. Dat je weet de echtheid. En de gemeente hadden ook profeten. Die konden dat dus identificeren. Of het echt wel een brief van God was. En dan zie je. U groet Gaius, de huisraad van mij en van de hele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester van de stad. Niet vele edelen in de gemeente. Dit zijn mensen. Gaius, de huisraad, dat is de gastheer van mij en de hele gemeente. Als je in 1 Korinthe 1 vers 14 kijkt, dat is de volgende bladzijde, dan zie je hem staan. Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Welke gemeente is dat? Korinthe. Dus de brief van de Romeinen is vanuit Korinthe geschreven. En Gaius, die was dus een gastheer van de gemeente in zijn huis. En Erastus, de rentmeester van de stad, die gaat over de penningen van Korinthe. Dus dat is wel een edele. Paulus zegt in zijn brief aan de Korinthe, zijn niet vele edelen, hooggeplaatst. Nou, Erastus was er dan wel eentje van. Maar je ziet hier duidelijk, van daaruit is die brief geschreven, daar zat Paulus. En zij brengen ook de groeten aan hun over. Ja, zeker. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Volgende week ga ik 25 en 26 ga ik apart behandelen. Daar is al het een en ander over te zeggen. En dan zijn we met de Romeinen klaar. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn de Romeinen. Dat zijn Joden, dat zijn heidenen. Ja, voor iedereen is de genade, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Volgende keer gaan we nog even zien dat Petrus zal dat zo niet zeggen. Want het was de genade aan wie geschiet? Aan het volk Israël. Bij de openbaring van de Heer Jezus Christus als hij hier op aarde komt. Maar hier spreekt hij de genade, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. En die is met u allemaal, Jood en Heiden in één lichaam. En dat is de kern van de verborgenheid, van de boodschap van genade zoals wij die nu kennen. Ja, Vader, wil u danken, Vader, voor uw boodschap, voor het evangelie van uw genade. En dat we ook wijs zullen zijn in het goede en onnozel, onschuldig zullen zijn aan het kwade, Vader, of in het kwade. Dat we bij deze leer blijven, Vader. En de leer is ook praktijk. Als we dat leren, we lezen het, we geloven het, dan zijn we ook in staat om het toe te passen. Dus het is ook praktijk, Vader. En ik weet dat u ons daarin mag sterken, elke dag weer. En dan zullen we ook inderdaad Satan, in alle strijd die in het leven is, die we meemaken, zal u ons ook sterken. In elke situatie, uw woord zal dat doen in ons. Dank u wel daarvoor, in de naam van de Heer Jezus. Amen.